Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteren thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst van deze diaconale zondag. Deze dienst wordt geleid door dominee Visser. De schriftlezing in deze dienst is Leviticus 10 vers 1 tot en met 7. Mededelingen namens de kerkraad. Donderdag 22 februari is overleden in de leeftijd van 67 jaar broeders Cornelis Evert Diepeveen, gewoondhebbend in Veldwijk te Ermelo. De rouwsamenkomst in de kerk en de begrafenis op de Munnikenweg zullen dinsdag 28 februari in besloten kring plaatsvinden. Afgelopen maandag heeft de kerkraad in de vergadering ontheffing verleend aan de gekozen broeders Mook en Van Dam als ouderling en diaken. Ook werden de broeders Oosterbrink en Rustenhoven gekandideerd als ouderling. De broeders Pastekamp en Vlastuin werden gekandideerd als diaken. DV woensdag 8 maart, na de middagavonddienst, zal er een stemmingsvergadering gehouden worden. En deze vergadering wordt in gebeden meegenomen. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotgang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Bij de uitgang een collecte voor het bouwfonds. Als gebedspunt wil ik graag Peruvian Hope aandragen. Enkele leden uit onze gemeente zijn nauw betrokken bij deze stichting. Peruvian Hope ondersteunt een project in de Peruaanse stad Ayacucho, waarbij een voorganger kansarme kinderen opvangt en daarbij bijeenkomsten en diensten houdt en de kinderen ook voorziet van gratis ontbijt en of maaltijd. Iedere ondersteuning is daarbij welkom. En een deel van de diaconale collecte, de eerste collecte dus, is bestemd voor deze stichting. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 142, de versen 2 en 5. En namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen op deze eerste Lijdenszondag geloven en belijden we dat onze hulp in de naam van de Heere is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van broeder Cornelis Evert Diepeveen gaan wij nu eerst een psalm zingen die gebruikelijk is bij dergelijke verdrietige aangelegenheden. Psalm 103, vers 8 en 9. Maar we zingen over de beperktheid, de eindigheid van ons menselijke leven. Maar daarbovenuit zingen we ook over de genade van God die tot in eeuwigheid is. Psalm 103, vers 8 en 9 zingen we nu staan. hebben gezongen over Gods gunst, Gods genade, die komt over zelfs het late nageslacht dat zijn verbond niet schendt. En in dat verbond, dat heilige huwelijksverbond als het ware tussen God en Israël, waar wij ook in gedoopt zijn, geldt de wet van de liefde. En de wet van de liefde, daar gaan we nu naar luisteren, zodat we zicht krijgen op ons spiegelbeeld en ons als schuldige mensen leren kennen, maar ook tot Christus uitgaan voor vergeving en dan ook leren leven in dat liefdesverbond naar Gods wil. En laten we daarna dan zingen Psalm 51 vers 4 en vers 10. 51 vers 4: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel zal rein zijn en genezen. Jongens en meisjes, hyssop, dat waren plantjes. En Israël gebruikte dat als een kwastje om het bloed te smeren aan de deurpost daar in Egypte, weet je wel. En als daar bloed was, dan ging de engel van de dood voorbij. En daar waren ze veilig. En wij hebben eigenlijk nodig dat dat bloed van de Heer Jezus ook ons beveiligt. En zo herinnert deze psalm aan die oude geschiedenis van Israël. Psalm 51, vers 4 en vers 10, na de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat wil zeggen niet leeg gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus leerde ons deze 10 woorden in een samenvatting toen hij sprak: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, laten we bidden om de leiding van de Geest wanneer we zijn woord, Gods woord, gaan openen. God van genade, u die zelfs vader genoemd wil zijn in Christus, wij komen tot u op deze zondag, de opstandingsdag van Christus, eerste lijdenszondag van dit seizoen en ook hulpverleningszondag, zondag van barmhartigheid. Wat is er veel dat u zo geeft om ons tot nadenken te stemmen, maar ook om ons in beweging te zetten. En Heere, daar bidden we om, dat in deze eredienst wij met ons hoofd, met ons hart, met onze handen in beweging mogen komen. Mogen reageren op uw woord, zodat wij werkelijk antwoordende mensen zijn. Heren, wij brengen van alles mee in de kerk. En wij belijden dat dat niet de meest heilige dingen zijn. Wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde, zegt uw woord. En wie verlicht wordt door uw geest, moet daar alleen amen op zeggen. En toch, Heren, juist als zondige mensen, tekortschietende mensen, beperkte mensen, komen wij tot u, de God van genade. De God van alle heil. De God die zon van het heil is. We komen tot u omdat we zonder uw licht in de duisternis niet meer kunnen ronddwalen. Wilt u ons dan beschijnen, Heere God? Wilt u ons beschijnen met het licht van uw woord, met het licht van uw zoon, met het licht van uw aangezicht? En we bidden of u ons hart wil openmaken voor de dingen van u. Ons hart wil openen voor uw woord, zodat het zaad op de akker van ons leven valt, wortel schiet en vrucht draagt. Geef dat dat zaad niet verkwijnt, niet weggepikt wordt, niet verpietert, niet door gebrek aan wortel verloren gaat, maar maak van ons mensen die tot uw eer leven en vrucht dragen, tot eer van u en tot zegen van de mensen om ons heen. Wij kunnen dat zelf niet tot stand brengen, maar wij zijn bedelaars en wij bedelen bij uw troon. Wees erbij, bij ieder die een bijzondere taak heeft in deze dienst, kosten, organist, zij die op kinderen passen, zij die thuis meeluisteren, wees met de ambtsdragers die toe te zien hebben op de zuiverheid, ook van de verkondiging van het woord, wees met uw knecht die hier staat. Zonder u kunnen wij inderdaad niets doen. Heere Jezus, kom ons te hulp en zegen ons rijk. Niet uit enige verdiensten, ontzondig ons met hyssop door het bloed van Christus Jezus. Amen. Wij gaan de schriften openen, gemeente, bij Leviticus 10 en we lezen vers 1 tot en met 7. Leviticus 10, vers 1 tot en met 7. En het zal ook in de verkondiging wel duidelijk worden waarom ik juist gekozen heb voor dit gedeelte op deze eerste lijdenszondag. Het is een gedeelte dat eigenlijk gaat over de dienst van de verzoening, het offer, de offerdienst die bedreigd wordt en die God dan beveiligt. En die dienst van de verzoening is door de Heer Jezus Christus helemaal klaargemaakt, voltrokken. En vandaar dat het me goed leek om op deze eerste lijdenszondag dit gedeelte te kiezen. We lezen Leviticus 10, vers 1 tot en met 7. En we zingen in aansluiting Psalm 29, vers 1, vers 2 en vers 5. Waar het gaat over de majesteit van God en zijn indrukwekkende macht en kracht. Dus Psalm 29, 1, 2 en 5 na de schriftlezing. Het woord van God klinkt aldus. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron: dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes Misaël en Elzafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen: kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleren tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar zijn zonen: jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en een grote toorn over heel de gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven, want de zalfolie van de Heere is op jullie. En zij deden overeenkomstig het woord van Mozes. Tot zover Gods woord. Met de hulp van de herengemeente mag ik u zijn woord bedienen op deze eerste lijdenszondag. En de tekst is Leviticus 10, vers 1 tot en met 3. Laten we dat eerste gedeelte van die perikoop nog eenmaal lezen. Leviticus 10, vers 1 tot en met 3. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur erin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron: dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 34, vers 8 en 11. 34, vers 8 en 11. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan, maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. En het laatste vers van die psalm, vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 8 en 11 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Wat een verschrikkelijke geschiedenis die we gelezen hebben. Aaron, de hoge priester, raakt op één dag twee zoons kwijt. Moest het nou echt zo heftig, zo erg gaan? En ze waren alleen maar bezig om als priesters hun werk te doen. Wat moet er in Aaron zijn omgegaan? Op één dag twee zoons verloren. Het is te begrijpen, gemeente, dat door dit soort geschiedenissen er in alle eeuwen mensen geweest zijn, theologen ook, die gezegd hebben dat Oude Testament, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. Dat Oude Testament, dat geeft een heel ander beeld van God dan het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, boek van toren, een boek van een God die duisternis lijkt te zijn. En het Nieuwe Testament zo heel anders, God van licht, God van Christus. En toch hebben we als christelijke kerk het Oude Testament meegekregen van Israël. En toch weten we als christelijke kerk dat Christus de schriften heeft, niet alleen heeft aanvaard, maar er ook bij heeft geleefd als het woord van God, zijn Vader. En bovendien, ook in het Nieuwe Testament lees je dit soort geschiedenissen. Er is een parallel geschiedenis. Ananias en Safira. Het lijkt erop, zoals dat bij hen gaat in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. Maar waarom dan? Waarom moet het zo heftig gaan? En we komen er misschien ook wel een beetje achter dat wij eigenlijk wel geneigd zijn om van God een heel ander beeld te maken dan hij werkelijk is. Wij vormen God graag naar onze eigen gedachten. En dan hebben we het idee, dit kan niet bij God passen. En toch denk ik dat het heel belangrijk is en nodig is, zeker aan het begin, aan de poort van de lijdenstijd van dit seizoen, om juist ook stil te staan bij deze geschiedenis. Zodat we oog krijgen voor wie God is, en dat we ook oog krijgen voor wie Christus is, en voor wat zijn lijden betekend heeft, en zijn dood. Boven de preek schrijf ik vreemd vuur in de tabernakel. Vreemd vuur in de tabernakel. Twee hoofdgedachten in de preek: de dienst van de verzoening bedreigt, en de dienst van de verzoening beveiligt. Dus vreemd vuur in het tabernakel, dienst van de verzoening, bedreigt en beveiligt. Kort geleden waren ze als priesters aangesteld, benoemd en gewijd. Aaron en zijn zoons. Zij waren uit de stam van Levi de eerste priesters die God had aangewezen. En uit hun familie, uit hun volgende generatie, zouden telkens de priesters van Israël komen. En tot op de dag van vandaag werkt dat door. Als je iemand ontmoet die Kohen heet, verschillende politici hebben die naam, dan weet je, dat betekent priester, Kohen. Het is een herinnering, die naam, aan de priesterdienst die de nakomelingen van Levi moesten en mochten uitvoeren. De eerste priestergeneratie. Het zag er prachtig uit, jongens en meisjes. Die tent die God had laten maken van dure kleden, met gouddraad geborduurd. Het zag er zo bijzonder uit, dat voorhof, dat plein als het ware om de tent heen. Allerlei heilige voorwerpen stonden er in en om die tent. Ik denk dat jongens en meisjes dat vast wel eens mee hebben gekregen op de basisschool. Het altaar, brandofferaltaar, koperen wasbekken. En dat stond alleen nog maar buiten en dan binnen in de tabernakel. Daar stond dan in het heilige, het eerste kamertje, reukofferaltaar, tafel van de toonbroden, gouden kandelaar. En dan dat hele dikke, zware, met engelen geborduurde gordijn. En daar mocht niemand doorheen, alleen de hoge priester, één keer per jaar, op Yom Kippur, de grote verzoendag. En daarachter stond dan de ark. Alles toonde de heiligheid, het bijzondere van de dienst van God. En alles was nu klaargemaakt. De heilige tent was gemaakt en opgezet in het midden van het kamp van de Israëlieten. En wat doen dan die twee zoons van Aaron? Nou, ze nemen een wierookvat, staat er dan, een wierookschaal. Ze doen vuur daarin, ze leggen reukwerk erop en ze gaan daar binnen in die heilige tent, in de tabernakel. Nou, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, jongens en meisjes, denk maar aan een soort vergiet die jullie thuis in de keuken ook hebben staan, van metaal. En die zoons, die hadden allebei zo'n pot met gaatjes, waarschijnlijk. En daar deden ze dan kooltjes in. Zoals wij dat ook wel gebruiken bij de barbecue, zomers. Kooltjes in zo'n vergiet. En daarbovenop strooiden ze iets wat heel lekker ging ruiken als het ging branden. Wierook. Je kunt het nu nog in allerlei winkels krijgen. Heel veel mensen branden het soms ook wel. Wierook. Het geeft een heel bijzondere geur. Het doortrekt alles. En met zo'n vergiet, zo'n wierookvat, lopen ze naar binnen. Alleen, ze vonden het niet zo belangrijk hoe ze dat deden. Dus ze namen kooltjes die ze ergens vandaan hadden gehaald, maar die niet van de plek kwamen waar ze dat hadden moeten pakken. Die kooltjes moesten ze pakken van het altaar dat in de voorhof stond, het brandofferaltaar. Maar daar denken ze niet over na. Ze gaan naar binnen, ze nemen ieder zo'n wierookvat. En al geurend en dampend lopen ze met die wierookvaatjes naar binnen. In de tabernakel. Nou, wat zou dat wierook nou precies betekenen? Dat staat er niet bij, maar we weten het wel. Hè? Ook in een van de psalmen vinden we het terug. Wierook, psalm 141. Wierook is een symbool van het gebed. Wierook stijgt op de lucht in. Het doortrekt alles. Het is een symbool van de gebeden die ook als het ware opstijgen van mensen naar de Heere God, naar de hemel. En God neemt dat dan aan. En zo was wierook het symbool. We gaan biddend, de gemeenschap met God zoekend, naar binnen in de tabernakel. Dat was de bedoeling daarvan. En ook in het reukofferaltaar, in het heilige, brandde altijd kolen met wierook. Die geur doortrok alles in en om die heilige tent. En wierook had ook nog een andere functie. Dat weten we ook uit een van de volgende hoofdstukken, Leviticus 16. Wierook, dat dus voortdurend brandde ook in het heilige. En ook doortrok naar het heilige der heiligen, kun je je voorstellen. Dat maakte dat alles ook in een soort mist zich voltrok. Het contact met God kan niet zomaar. Er is altijd bedekking nodig. Verzoening nodig. Zomaar met God in contact staan. U weet hoe de mensen in het Oude Testament dan reageerden. Als ze een goddelijke verschijning zagen. Of een engel, dan zeiden ze, wee mij, ik verga. Ik kan die heiligheid niet verdragen. Want wie kan God zien en leven? God is heilig. We hebben er ook van gezongen in die psalm. Hoe de majesteit van God de natuur verbaasd laat staan. Alleen al in de elementen, in de stormen, in de bliksems, in het onweer. Ontzagwekkend dat God die natuurkrachten maakt en in zijn hand houdt. En de engelen in de hemel weten ervan. Ze zingen heilig, heilig, heilig is de Heere van de legerschaar. Heilig, dat betekent God is zo heel anders dan wij mensen. God gaat de schepping te boven. Hij is de gans andere. God is niet een mens waarmee je kunt onderhandelen. Die je kunt manipuleren. Die je om de tuin kunt leiden. Waarmee je kunt zeggen, zoals de heidenen dat deden met hun afgoden. Wij geven de afgod iets en dan geeft hij ons iets terug. Ik offer een koe en dan geeft hij mij een goede oogst. Zo gaat dat niet met God. God is zo heel anders dan wij. In het Nieuwe Testament lezen we het, dat God een ontoegankelijk licht bewoont. Geen mens heeft hem gezien of kan hem zien, zegt 1 Timotheus 6. God is verheven. Gods rechtstreeks ontmoeten zou onze dood betekenen. En jongelui, ik moet daarbij denken als voorbeeld aan die transformatorhuisjes. Jullie hebben ook misschien wel zo'n huisje in de wijk staan. In een plantsoentje of iets dergelijks. Dan staat opeens zo'n betonnen huisje. En daar zit dan een ijzeren deur in. En op die deur staat dan zo'n doodshoofd. Of een bliksemschit. En dan weet je, dat is gevaarlijk daar. Daar moet je niet inbreken. Daar moet je niet in een onbewaakt moment naar binnen glippen. Want daar is het gevaarlijk. Waarom dan? Daar is hoogspanning. Als je daar draden zou aanraken die niet geïsoleerd zijn, dan kun je zomaar sterven. Dan slaat die stroom door je heen, je spieren verkrampen, je hart stopt en je sterft. Pas op, gevaar. Nou, het is maar een beeld, maar kijk, daarom had God nou ook de dienst van de verzoening ingesteld. Daarom die heilige tent, daarom die offers, daarom die wierook, daarom die altaren. God wil zo heel graag de omgang met het volk Israël en met ons, mensen. Maar hoe kan dat? Hoe kan die heilige God met ons onheilige mensen samenwonen? Dat gaat niet. Dat kan niet zomaar. God is een verterend vuur, lezen we dan in de Bijbel. En toch wil God dat. Toch wil hij zo heel graag dat contact met ons. En zodat we de dood niet zouden sterven, geeft God die dienst van de verzoening. Daarom in het Oude Testament die geweldig uitgebreide wetgeving. De tent, de offers, de priesters, de priesterkleding, de wassingen, de verschillende offers. God wil wonen bij dat volk, maar om dat te kunnen is de dienst van de verzoening nodig. Dat de zonden worden bedekt, vergeven, verzoend. Alleen zo kan en wil God nabij zijn. Voor de zondeval was dat niet zo.
Dan spraken de mensen met God, ze hoorden zijn stem in de wind van de dag. God wandelde door het paradijs, lezen we, heel huiselijk. En ze waren kind aan huis bij hem. Daarna kon dat niet meer. Daarna zijn wij de bossen ingevlucht met Adam en Eva in het paradijs. En moest God ons tevoorschijn roepen. Mens, Adam, waar ben je? En omdat die dienst van de verzoening nou zo belangrijk is, luistert het allemaal zo heel nauw. Daarom zegt God niet van, nou, kijk maar een beetje hoe je die dienst van de verzoening inricht. Het komt niet zo krap. Het zijn toch maar symbolen. En nou ja, zie maar. Nee. Het luistert kennelijk heel erg nauw in de dienst van God. En als die twee zonen van Aaron, Nadab en Abihu, dan naar binnen lopen, dan staat er heel uitdrukkelijk bij in de tekst dat God had hun dat niet geboden. Dus ze doen iets eigenmachtigs, op eigen initiatief. God had het niet geboden, maar ja, ze dachten, ja, we zijn priester, laten we dat doen. Ze nemen zelf initiatief. Ze brengen dan ook vreemd vuur binnen. Niet van het altaar waar de verzoening plaatsvond met de offers. Maar ze nemen vreemd vuur. Vuur dat niet gekenmerkt is. Kooltjes die niet gekenmerkt zijn door die dienst van de verzoening bij het altaar. Het komt niet zo nauw. En er komt nog iets bij. Verderop in dit hoofdstuk worden er nadere wetten gegeven voor de priesters. In vers 8 leest u dat. Dan zegt God tegen Aaron in vers 9. Wijn en sterke drank mag u niet drinken. U niet en uw zonen met u ook niet. Als u de tent van de ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft. Dus het lijkt erop dat deze wetgeving, dat die een aanleiding heeft gehad. Priesters mochten niet drinken, ze moesten nuchter hun dienst doen. Waarom? Als priesters gedronken hadden, en ook te veel gedronken hadden, dan keken ze niet meer zo nauw. En heel waarschijnlijk zit dat er ook achter. Dat die zonen van Aaron, ja, eigenlijk aangeschoten hun dienst hebben verricht. En dan kun je het allemaal niet meer zo goed onderscheiden. Dan komt het allemaal niet meer zo krap en niet zo nauw. God zegt, doe dat niet, opdat jullie priesters niet sterven. Het luistert nauw bij de dienst van de verzoening, want God is heilig. Nou gemeente, dat is natuurlijk iets dat, ja, in onze cultuur, in onze context natuurlijk heel ingewikkeld is geworden. In onze cultuur, maar ook wel in de kerk. Als je allerlei uitingen leest, allerlei tijdschriften leest, allerlei ook wel preken hoort, in de breedte van christelijk Nederland, dan krijg je soms de indruk dat God, ja, voorgesteld wordt als een God die eigenlijk helemaal past bij onze gedachten, voorziet in onze behoeftes. Een God die alleen liefde is en waar de heiligheid als het ware wegvalt. En dat is een gevaar. Dat we eigenlijk niet meer zien hoe God is. En dat je daardoor eigenlijk ook niet meer ziet wat er aan het kruis gebeurde bij Christus. Want als God niet heilig is, als God de zonde niet verdraagt, als dat niet meer belangrijk is, als dat uit ons blikveld verdwijnt, dan begrijpen we het evangelie ook niet meer. Dan begrijp je ook niet meer de diepte van lijden en sterven van Christus. En daarom zo'n tegendraadse geschiedenis vanmorgen. Het blijft zo ontzettend belangrijk dat wij weten met wie wij te doen hebben. Als wij over God spreken en als wij over God nadenken. God, de levende, de heilige, hij wil bij ons wonen, maar het gaat op de manier van de verzoening. Op de manier van die psalm die we zongen. Ontzondig ons met hyssop. Neem weg wat onheilig is, zodat wij met u zouden kunnen leven en niet vergaan. En zo werd de dienst van de verzoening dus bedreigd door die twee priesterzonen. Het was zo vers. Het was net ingesteld. De tabernakel was gloednieuw. De vrouwen hadden nog maar net het voorhangsel geborduurd, stel ik me voor. En zo heel vers na de instelling van die dienst van de verzoening dreigt het al helemaal mis te gaan. Dreigen die priesterzonen de dienst van de verzoening al helemaal niet meer serieus te nemen. En wat doet God nou? Laat God dat dan gaan en zegt hij, nou ja, mijn heilig experiment met Israël, het zal wel niks worden, laat ik het maar een beetje laten gebeuren. Ze weten niet beter. Nee, God komt op voor die dienst van de verzoening. Hij beveiligt dat. Want dat is namelijk de manier waarop hij kan leven met dat volk van het verbond, dat onheilige volk. En als het daar misgaat in de verzoening, dan kan God niet meer wonen bij dat volk. Dan kan God zijn geschiedenis van heil niet meer ontvouwen. Dan gaat die hele heilsgeschiedenis die wij met een paplepel, de meeste van ons, hebben binnengekregen van schepping, zondeval, verlossing, dat heenwerken naar Christus, dat ontspoort allemaal. En daarom beveiligt God die dienst van de verzoening. En het gaat op een ontstellende manier. Op een manier waar de angst je van om het hart slaat. Dat staat er in vers 2. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, die twee zonen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heer. Ontzettend. Het is alsof zij zo'n transformatorhuisje binnengaan, stroomdraden aanraken en geëlektrocuteerd worden en dood neervallen. Wat neemt God dat ontstellend zwaar op? Niemand mag voor hem naderen op een eigenzinnige, eigenwijze manier, een onheilige manier, omdat God dat volk op het oog heeft. En omdat hij de omgang met dat volk van zijn keuze, dat volk van zijn verkiezing, niet wil laten verstoren. Dat zit erachter. Achter deze uitbarsting van Gods heiligheid zit zijn heilige liefde voor dat volk. En ik voel in mijn eigen hart, en dat zal bij u waarschijnlijk niet anders zijn, allerlei vragen opkomen. Moest dat nou? Kon dat niet anders? Zoals je die vragen bij veel geschiedenissen kan stellen in de hele schrift. Was er geen andere reden, was er geen andere manier, Heere God, voor u om in te grijpen? Kon het niet anders? Is dit niet veel te hard en veel te schokkend? Doet dit zelfs niet afbreuk aan de verkondiging van het evangelie in onze kritische cultuur? Als intellectuele mensen, als geleerde mensen, dit soort geschiedenissen lezen, kun je daar nog wel mee aankomen? Moet je niet wegpoetsen? Pas op. God is God. Wij mogen geen afgodsbeeld van God maken. Niet Gods beeld als het ware aanpassen en bijsnijden. God op een Procrustesbed, zoals die oude Griekse mythe zegt. De afsnijden wat te lang is en uitrekken wat te kort is. God is heilig. En wij leren te buigen daarvoor. En als we het niet leren, laten we dan bidden of de Geest het ons wel leert. Want wie zijn wij kleine mensen om God te kritiseren? Zoals Job dat deed. Kritiek op God. Hij moet de hand op de mond leggen. God is licht en bij hem is gans geen duisternis. Maar laat dit duidelijk zijn. Als die priesterzonen sterven, dan is dat omdat God de verzoening veilig wil stellen. Omdat hij de omgang met Israël onaangetast wil laten. En zo staat Aaron heel verdrietig bij de lichamen van twee zonen. En Mozes spreekt dan tegen Aaron in vers 3. Hij zegt, Mozes, zegt tegen Aaron: dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Dat is heel wat om te zeggen. Het waren ook zijn neefs, de neefs van Mozes die gestorven waren. Mozes zegt dus, dit is Gods woord. In degene die tot mij naderen, die het dichtst bij mij komen, zal ik geheiligd worden. Aan hen zal ik mijn heiligheid laten zien. Juist als je dicht bij de Heere God leeft, luistert het nauw. En voor heel mijn volk, zo mag je het ook vertalen, zal ik mijn heerlijkheid tonen. Zal ik geëerd worden, zal ik laten zien hoe groot, hoe majesteitelijk, hoe volmacht ik ben. Nou, gemeente, dat is wel iets om over na te denken, want zoals wij dat uit het Nieuwe Testament weten, wij zijn geroepen om ook Kohanim te zijn, priesters te zijn. Een koninklijk priesterschap, een heilig volk, apart gezet volk, een verkregen volk. U en jij en ik, wij zijn toch ook geroepen om priesteressen en priesters te zijn, om God te dienen, om ons leven voor hem op te offeren, om ons leven in zijn dienst te besteden. Wij staan als nieuwtestamentische gemeente op de plaats van Aaron, Nadab en Abihu. En wij worden geroepen om God te dienen met heel ons hart en met heel ons verstand en met alle kracht die in ons is, zoals we gehoord hebben in de samenvatting van de wet. Wij staan daar ook, als het ware, voor de tabernakel. Wij hebben geen tempel, geen priesters meer. De gemeente is tempel, zegt het Nieuwe Testament. En dit is geen aparte klasse van priesters, maar we kennen het priesterschap van alle gelovigen. Wij mogen veel dichter bij de Heere God verkeren sinds Pinksteren door het werk van de Geest dan de Israëlieten in die tijd. En hoe doen wij dat dan? Hoe staan wij voor Gods aangezicht? Aaron zweeg, staat er dan. Aaron buigt het hoofd. God is God. Hij buigt voor God. Hij gaat zelfs niet in rouwbeklag zijn dagen vullen zoals gebruikelijk ook in die tijd. Ze treuren niet. Ze mogen niet rouwen. Want God heeft gesproken. God heeft gehandeld. Wat een diepte. Maar was het toch niet een beetje streng van de Heere God, jongelaar? Als die vraag bij je bovenkomt, dan neem ik je mee in gedachten naar Golgotha. Waar Jezus Christus aan het kruis hangt. En daar, lieve mensen, hangt niet de zoon van zomaar een mens aan het kruis. Daar hangt niet de zoon van Aaron of de neef van Mozes aan het kruis. Daar hangt Gods eigen zoon. Daar laat God zijn oordelen komen over het liefste wat hij had. Zijn eeuwige zoon. En daar roept zijn eeuwige zoon: Vader, waar bent u? Zo nauw ligt het in de dienst van de verzoening dat God hier niet omheen wil, maar omdat hij met u en jou wil samenleven, verzoend, in shalom, in vrede. Omdat hij u en jou als kind wil aannemen. Daarom geeft hij dit offer van zijn zoon. Wie zegt, de God van Leviticus 10, die wil ik niet. Die raakt ook de God van Golgotha kwijt. De God die zijn eigen zoon geeft en offert. Daar bij Golgotha moet je het hoofd schudden. Gaat het zo diep, Heere God? Hebt u zoveel over om mensen zoals wij, ellendelingen zoals ik, aan uw hart te drukken. Ja. Dat is heilige liefde. Zoals God dat alleen maar bevrijdt. En dat is niet klein te krijgen. In de afgelopen week zat ik in de poster. En ik ontmoette daar een islamitische vrouw. En die zei, dat kan natuurlijk niet. Welke vader slaat zijn zoon aan een kruis? Dat zal geen enkele vader doen. Maar God is niet zomaar een vader. Hij is de heilige vader. Hij is de gans andere. Hij is die vader die zijn enige zoon opoffert om u en jou tot kinderen aan te nemen. Dat is het evangelie. En als je dat ziet, dan duizelt het je. Dan zeg je, hoe groot bent u? En dan ga je de lijdenstijd in met een loflied op je lippen. Hoe groot bent u? Heere God, leer mij uw lijden recht te trachten. Wat doe je met het woord van deze God? Hoe reageren wij op dit kostbare, onbegrijpelijke evangelie? Hoe offeren wij ons leven in de dienst van deze God? Verprutsen we het door ons te bedrinken, door eigenmachtig bezig te zijn in de dienst van God? Of zeggen we, nee, die God is heel mijn leven waard, is mijn tijd waard, is mijn liefde waard. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver en mijn goud op deze zondag van hulpverlening. En laat ik daar anderen mee mogen dienen. Heer God, gebruik me in uw dienst. Amen. Laten we deze God gaan danken en bidden. Er zijn vreugdevolle zaken. De geboorte van Eleonora Louise Sophie, roepnaam Eloïse, dochter van onze broer en zuster Jan Willem en Mireille Mouthaan. We willen danken voor zuster Van Dam Budding. Zij kwam dinsdag thuis uit het ziekenhuis. We danken dat broeder Van Delen thuis kwam uit het ziekenhuis. En we willen ook bidden, want we horen dat er de komende weken nabehandelingen nodig zijn. We willen ook voorbeden doen voor onze zuster Ineke Ebbers. Zij moest door complicaties opnieuw geopereerd worden. Ze is nu in Heelsum, maar zij hoopt deze week te verhuizen naar de Engelenburg. We willen bidden voor broeder en zuster, de nabestaanden van onze broeder Diepeveen, de familie Bovenkamp Diepeveen en hun familie, in verband met het overlijden van hun zwager, hun broer en hun oom. We willen ook bidden voor onze broeder Joost Korpershoek. Ik heb hem al gezien, als een soort stagiair, hè? Omdat hij per 1 maart koster hoopt te zijn. Van harte welkom in deze bijzondere taak. En we zullen ook voor je bidden, Joost. En we willen ook bidden voor de verkiezing van ambtsdragers, die binnenkort gehouden wordt. We hopen dat God dan al zal voorzien in zij die het ambt kunnen en willen dragen. En tenslotte wil ik ook graag bidden voor het posterwerk. Ik maak er ook nog op attent dat 11 maart bij Leven en Welzijn is er een landelijke open dag voor alle, voor 8 missionaire initiatieven, voor 8 pioniersplekken noemen we dat wel. En ook de poster is dan geopend. U wordt dan gevraagd om, als u het wilt, uzelf aan te melden. Ook in verband met de maaltijd die er dan is. Er zijn nu nog heel weinig aanmeldingen. Misschien zegt u van, het zou goed zijn om daar ook eens wat meer kennis van te nemen. Als u wilt, meldt u zichzelf dan aan bij onze evangelisatieouderling, broeder Driessen, of bij mij. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heilige Vader in de hemel, u die hebt laten zien hoe uw recht en uw liefde samengaan in het lijden en sterven van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, wij prijzen uw naam. Wij hebben die ontzettende geschiedenis gehoord uit het Oude Testament en ook wel gezien dat dat alles te maken heeft met Christus en met de lijdenstijd die wij nu ingaan. En Heere, het zijn zulke grote dingen die ons denken ook zo te boven gaan en die ons vervullen met ontzag voor wie u bent en ook nederig maken dat u kennelijk zo ver moest gaan tot het kruis aan toe en het graf aan toe, omdat u ons op het oog had. En Heere, heel nederig willen wij u danken en prijzen. Vader, Zoon en Geest, onkenbaar zijn uw wegen en groot bent u en heilig. En wat bent u de moeite van het prijzen waard dat u ons met dit evangelie op het oog hebt. Geef dat niemand van ons dit evangelie laat liggen, zijn of haar rug er naartoe wendt en zelf aan het experimenteren gaat met verzoening. Verzoening op een menselijke manier. Want we begrijpen dat dat niet goed komt. Heere, geef dat niemand van ons ongezegend de kerk verlaat. Geef dat dit woord bij ons mag blijven en ook zijn werk zal doen. We willen u danken en bidden. Danken voor de geboorte van de kleine Eloïse. Wat bent u groot en goed dat u nieuw leven geeft. Geprezen zij uw naam daarvoor. Wilt u zijn met Mireille en ook met Jan Willem als ouders. Zegen hen en hun gezin. En we zijn blij en dankbaar met hen. Heere, we willen bidden voor die kleine Eloïse. Dat zij, nu ze geboren is, op het erf van het verbond ook mag leven bij het groter worden. Als kind van het verbond. U ter eer. En geef dat aan alle kinderen van de gemeente. Heer, we willen u danken dat zuster Van Dam Budding thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u haar door de behandeling en door alles wat dat met zich meebrengt heen gedragen hebt. U bent goed en groot. En we danken u voor de gezondheidszorg die wij mogen genieten in tegenstelling tot miljoenen anderen. We danken voor broeder Van Delen die ook thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Sterk hem als er nabehandelingen nodig zijn en er nog steeds zorgen zijn. Draag hem zoals u dat alleen kunt. We bidden Heere voor onze zuster Ineke Ebbers. Dank dat ze ondanks complicaties goed door de tweede operatie heen mocht komen. Zegen haar als ze deze week naar de Engelenburg hoopt te gaan. En wilt u haar in het bijzonder nabij zijn en dragen. En sterken, lichamelijk, geestelijk, psychisch. Heren, we willen ook bidden voor de nabestaanden van onze overleden broeder Diepeveen. Hij heeft een moeilijk leven gehad naar menselijke maatstaven. 40 jaar in Ermelo. 40 jaar moeite, zouden wij zeggen. We geven hem in uw handen over. Heere God, wat wordt er veel geleden en veel gestreden in deze wereld. Ook door leden van de gemeente. We geven dat lijden in uw hand. We geven onze overleefde broeder in uw hand. En we bidden voor de nabestaan. De familie Bovenkamp, Diepeveen en een verdere familie. Zegen en sterk hen als deze week in besloten kring de begrafenis zal plaatsvinden. We bidden u heel hartelijk voor onze broeder Joost Korpershoek. Als hij op 1 maart officieel als koster hoopt aan te treden. Zegen hem als dorpelwachter. Hij zal veel zijn in de kerk. Veel te maken hebben met de gemeente. Geef hem daar wijsheid bij. Geef hem dat hij ook mag ervaren dat er waardering is en dat hij gedragen wordt. En geef hem energie en liefde voor het werk. Wat zo belangrijk is. We bidden u voor de komende vergadering met de gemeente, waar er weer verkiezing zal zijn van ambtsdragers. Het valt lang niet altijd mee om ambtsdragers te vinden die ook de ruimte hebben, bereid zijn, in staat zijn ook om het ambtswerk te doen. Het vraagt ook veel. Maar Heere, wilt u geven dat bijzondere werk van dienen ook met het vreugde mag gebeuren en geeft u ook weer anderen die opengevallen plaatsen mogen en kunnen innemen. Geef Heere dat werk van de ambtsdragers gezegend mag worden. Dat we het ook mogen merken met elkaar. Dat u ja, ook met ons samen wilt wonen. Zelfs eenmaal met Israël. Door de dienst van de verzoening. We willen bidden voor het werk vanuit, in en rond de poster in het schrijverspark en omgeving. Voor alle diaconaat dat er mag gebeuren. En ook de verkondiging van het evangelie. Zegen dat werk. Geef dat mensen de weg mogen vinden naar de poster die u nog niet kennen. Ja, wilt u de weg naar hen vinden? Zegen ook als we in maart open dagen hebben met meerdere pioniersplaatsen waar geprobeerd wordt, waar heel hard gewerkt wordt om mensen die vervreemd zijn van u of u helemaal nooit kennen of gekend hebben, om die te bereiken. Zegen dat werk. Als we als kerken ook meer en meer ontdekken dat we in de zending staan. Ook hier in Veenendaal horen we dat er kerken gesloten moeten worden. We bidden u voor de protestantse gemeente waar binnenkort 2 kerken zullen moeten sluiten. We merken dat ook hier de secularisatie doorgaat. En Heere, maak ons dan ook bereid om daarover na te denken, wegen te vinden om in een nieuwe tijd u te dienen als gemeente. Elkaar vast te houden en u vast te houden. We willen bidden, Heere, voor de gaven die we gaan geven. Het is een zondag van hulpverlening. Een zondag van barmhartigheid. We bidden u voor het werk van de stichting Peruvian Help. Heren, in het verre Peru, daar zijn mensen, zijn kinderen waar we graag voor iets willen betekenen. bijeenkomsten, diensten, eten en drinken. Zegen dat werk. En we danken u dat u ook op die manier doorgaat met uw machtige zending, met diaconaat, met evangelieverkondiging. We bidden u voor dat andere doel waarvoor we onze gaven bijeenbrengen, de gevangenenzorg in Nederland. Ik was in de gevangenis en u hebt mij bezocht. Zal het woord zijn van Christus op de jongste dag. Heere, zegen dit werk. Geef dat het werk van cursussen geven, het werk van aandacht geven, zorg geven, diaconaat, maar ook het delen van het evangelie veel vrucht mag dragen. Heere, denk zo aan dit werk en zegen de gaven die wij geven. Maak ons mild zoals u mild bent. Zo leggen we alles in uw handen. Zegen deze dag, zegen de middagdienst en breng ons dan weer samen. Hoor en verhoor ons. We bidden het zoals alleen maar passend is, namelijk als kleine zondige mensen die mogen wijzen op het kruis en op het graf. Neem ons aan, Heere God, omdat u uw Zoon eenmaal hebt afgewezen. Gun ons leven, omdat u uw Zoon eenmaal het leven hebt ontnomen. Gun ons eeuwig leven, omdat uw Zoon de dood heeft geproefd tot in het graf. Hoor ons in Christus. Amen. We gaan tenslotte zingen, gemeente, uit Psalm 85 en daarvan vers 4. Psalm 85 vers 4. En dan krijgt u ook bij het voorspel gelegenheid om uw gaven te offeren, af te zonderen voor de dienst van God. En dan zingen we Psalm 85 vers 4. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Zo gaan, om het ouderwets te zeggen, de deugden van God hand in hand. Gods recht en Gods genade in de dienst van de verzoening. harten tot God ontvangt in geloof zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.